nu al via 36 radio's in heel Vlaanderen. Dit is Familie Radio. Het zwingt als geen ander.
Goedemorgen, het is 10 uur.
Goedemorgen luisteraars, iets over 10 hier bij Familie Radio Saturnus Maldegem. Dat betekent tijd voor ons actualiteitenmagazine Satelliet, normaal gezien al in zomereditie. Maar vandaag maken we daar een uitzondering op, want er was afgelopen woensdag, donderdag moet ik zeggen, nog een gemeenteraadszitting. En daarvan brengen we uiteraard de verslag hier in deze praatstudio. We doen dat zo dadelijk met collega Paul Veerman en met ook een aantal politici die we naar deze studio hebben uitgenodigd. Voor het zover is, geef ik u ook nog een paar andere berichten. Zo leren we via het gemeentebestuur dat er nieuwe openingstijden zijn bij IMEO, TVO's en Electrabel. Het klantenbureau in Eeklo is voortaan wekelijks open op maandag, woensdag en vrijdag, telkens van 8 tot 12:30 en van 13:30 tot 16:30. Wel gesloten dus op dinsdag en donderdag. Maar misschien belangrijker om weten is voor de mensen van Maldegem is dat de zitdagen die normaliter iedere maand doorgaan in het gemeentehuis, dat die worden afgeschaft omdat daar toch nog weinig mensen op afkwamen. Dus als je voortaan inlichting nodig hebt, dan moet je wel naar die klantendienst van Eeklo. Je kunt uiteraard ook telefoneren en daarvoor is het nummer 078-353, of beter gezegd 078 en dan 3x35, dat klinkt gemakkelijker. 078-35-35-35. Vanaf 22 juni is het PWA-kantoor van Maldegem ondergebracht in de werkwinkel. Het nieuwe adres is Bloemenstraat 43 in Maldegem naast de parking. De openingsuren blijven ongewijzigd op maandag en donderdag van 9 tot 12 en op woensdagavond van 18 tot 20 uur, als ook eventueel op afspraak. Het PWA-kantoor van Maldegem is telefonisch bereikbaar op 050 72 88 03. Ook belangrijk om weten is dat tijdens de zomermaanden het wekelijks huisvuil reeds wordt opgehaald vanaf 7 uur 's morgens. Hou daar dus rekening mee als je niet vroeg opstaat, plaats dan die vuilniszak de avond voordien op straat. Anders blijft hij enkele dagen staan en geef toe, dat is geen zicht, zeker niet bij warm weer. Op woensdag 11 juli zijn de gemeentelijke diensten gesloten wegens de feestdag van de Vlaamse gemeenschap. Ook nog zeggen voor de mensen die denken aan een buitenlandse reis, dat de aanvraagprocedure tot het bekomen van een internationaal paspoort wel wat langer duurt. Er zijn er wat problemen met de firma in Brussel die voor die aanmaak van die paspoorten instaat. Er zijn productieproblemen, staat hier. Daarom wordt u aangeraden, als je kortelings zo'n internationaal paspoort zou nodig hebben, om dat tijdig aan te vragen op de bevolkingsdienst van onze gemeente. Want hou er rekening mee dat de normale procedure maar liefst 5 weken duurt. En een spoedprocedure duurt dan ook nog 5 werkdagen in plaats van 3. Al hebben we recentelijk via de nationale media verloren dat daar wel een mouw kan aangepast worden. Dat er tijdelijke formulieren worden afgeleverd in geval dat zou nodig zijn. Ook zeggen dat ze voor de 11e maal op 21 juli er een familiale fietstocht wordt georganiseerd. De afstand bedraagt dit keer 31 kilometer. Er wordt gestart aan het gemeentehuis tussen 14:30 en 14:30. U krijgt ter plaatse de nodige documentatie. Onderweg worden er 2 stopplaatsen voorzien waar sneukels worden aangeboden. En dan is er ook nog een hoofdgerecht en een dessert op het eindpunt in het cultureel centrum Den Hogenpads in Adegem. Waarna u nog kunt genieten van een frisse pint. Iedere deelnemer ontvangt een herinnering. Inschrijven kan dagelijks in het gemeentehuis bij de dienst onthaal vanaf heden tot en met 17 juli. Je betaalt 400 frank voor als volwassenen en 250 frank voor kinderen jonger dan 12 jaar. Fietsen met twee sneukels onderweg, maar zonder dat hoofdgerecht en dat dessert kost u 250 frank per persoon. Mocht het weer wat tegenzitten, dan gaat de maaltijd wel door, dus vanaf 18 uur in de Hogenpad in Adegem. Ook zeggen dat er op donderdag 12 juli een infoavond doorgaat, ook alweer in dat cultureel centrum Den Hogenpad, waar je alle uitleg zult krijgen rond de problematiek van de zonevreemde woningen. U weet dat daar wel wat rond te doen is de afgelopen weken en maanden. Er zou volgende week daarover gestemd worden in het Vlaamse parlement en je krijgt tekst en uitleg dus op donderdag 12 juli. Van twee Vlaamse volksvertegenwoordigers, onze Maldegemse burgemeester Johan de Roo en ook Gerald Kindermans. Een organisatie van de CVP-afdeling van Maldegem gaat dus door op donderdag 12 juli vanaf 20 uur. En dat er in Adegem kermis gevierd wordt, dat weet u ongetwijfeld al. Toch wijs ik u nog even op een paar activiteiten. Zo gaat er op dinsdagavond 10 juli een feestavondmarkt door met straatanimatie. Officiële opening door Miss Meetjesland om 19:30. En straatanimatie op Stelten door circusartiest Sven Roelands, doorlopend tot 23 uur. Ook belangrijk om weten is misschien dat er een lingerie- en hairshow doorgaat in open lucht als het weer mee zit. In samenwerking met boutique Claudine en kapsalon Bogoudi, als ik dat goed zeg. Om 20:30 vindt dat plaats. En ook nog een pikant wagenspel door het Adegems Volkstheater vanaf 22 uur. En ik blijf nog even in Adegem voor het laatste bericht, want daar is momenteel ook in het kader van die kermis een zaalvoetbaltoernooi aan de gang. Verenigd in de organisatie Adinga, het loopt nog tot deze avond. Ik zoek even het uur, maar het staat er niet bij. In elk geval vindt er plaats op het terrein aan de kerk van Adegem. En daar gaat op 14 juli ook een openluchtbal door. Het oude KSA openluchtbal, terug van weg geweest, maar dus nu in de gedaante van de mensen van Adinga. Op 14 juli is dat. Vanaf 21 uur zorgt de One and Only Studio 69 voor de nodige muzikale ambiance. En op zondag 15 juli is er ook nog een optreden van de Country and Western Club, de Free Dance Eagles, tussen 10 en 16 uur, ook op dat terrein van het sportveld van Adinga. Zo, we zijn voorlopig uitverteld. We gaan even een kort muzikaal intermezzo inlassen. En dan zijn we toe aan die gemeenteraadsbespreking van afgelopen donderdag. Zo, we keren terug naar de voorbije gemeenteraadszitting die uitzonderlijk is op donderdag doorging, Paul, maar daarom niet minder lang heeft geduurd. Maar voor we toe zijn aan de dagorde misschien nog een paar puntjes los van die gemeenteraad. Zo hebben wij weer van de lokale politie van Maldegem bij persbericht meegekregen dat er een snelheidscontrole heeft doorgegaan. Voor de derde keer was dit, maar dit keer onaangekondigd. En zoals ze zelf blokletteren, sommigen willen niet leren, dus mensen zijn hardhoors blijkbaar hier in Maldegem. Want de resultaten liegen er niet om, er zijn weer heel wat overtredingen begaan. Wel allemaal controles die gebeurd zijn binnen de bebouwde kom, dus op in straten waar maar 50 per kilometer mag worden gereden. En waar toch heel wat overtredingen worden begaan, en vooral door Maldegemnaars.
Ja,
wel opvallend.
Dat is inderdaad opvallend. Er zei me deze week iemand van de politie, we kunnen hetgeen hij letterlijk zei niet publiceren, want dat zou nogal cru gesteld zijn, maar dat inderdaad dat de Maldegemse en Adegemse chauffeurs nogal hard leer zijn. Er waren al twee controles voorbij. Er was aangekondigd dat de volgende controle niet ging aangekondigd worden, dus mocht men er zich aan melden gaan, en verwachten dat vroeg of laat de mensen van de ouder van de wet terug post gingen nemen, hetgeen er nu gebeurd is. Het resultaat is dat er inderdaad enorm veel overtredingen gemaakt zijn. Dat wil zeggen dat de poging van de politie om de snelheid te minderen in het centrum, dat die tot op heden geen invloed heeft op het rijgedrag van veel mensen in Maldegem. Dat betekent ook dat men die actie zal verder zetten en waarschijnlijk nog aanscherpen. Er moet er wel, dan moet ik even teruggaan naar de vorige gemeenteraad, waar Agalef vroeg om vlugger tot verbaliseren over te gaan. Dat men zegt, men begint maar te flitsen en te beboeten vanaf 66 km per uur. Wel, ik weet nu dat de politie de vraag gesteld heeft aan het parket om dat te mogen flitsen vanaf 60 km en dat mag. Maar zeggen ze, dat betekent dan ook dat dat gewoon een lichte overtreding is. En dat als die mensen de boetezegels niet plakken, wij er niet van overtuigd zijn dat wij die boete gerechtelijk gaan innen. Dat betekent, als je flitst bij 60 km per uur, dat de kans, en dat was dan nog zacht uitgedrukt, dat de kans zeer groot is dat de mensen die op tegen 60 km geflitst worden, dat die zelfs geen boete betalen. Dat men zegt, kijk, we hebben geen tijd om ons daarmee bezig te houden. Mm-hmm. Dat is dan een andere kant van de medaille. Als je al op voorhand weet dat men u niet gaat flitsen, dan is het zeker geen ideale uitleg om te zeggen, kijk, we gaan inderdaad onze voet van het gaspedaal houden. Mm-hmm.
We gaan de cijfer niet allemaal geven, straat per straat, maar misschien toch iets wat tot de verbeelding spreekt. Er zijn heel wat mensen geflitst tegen zeer hoge snelheid. Ik geef één cijfertje. Gentse Steenweg aan het belastingkantoor, waar toch heel wat verkeersdrempels liggen, slaagt er toch iemand in van 95 per uur te rijden. Je houdt het niet voor mogelijk dat tussen die drempels in daar 95 per uur kan gehaald worden, maar toch is het blijkbaar zo.
Toch wel, ik kan eerlijk zeggen, ik heb zelf de test gedaan. Omdat men vroeger gezegd heeft, als er die vluchtwielen daar liggen, dan is het onmogelijk van er snel te rijden. Het is hetzelfde systeem in Adegem. Men zegt altijd, moet er geen zone 30 invoeren, want men kan daar niet sneller rijden. Ik heb gewoon de test gedaan, dat is wel perfect mogelijk. Tussen twee vluchtwielen in Adegem kan je zelfs tot een zeer hoge snelheid komen. Ja. Dat is dus die uitleg van ding dat het niet nodig is van dat in te voeren. Daar, dan, dat vind ik dan ook een fabeltje. Maar het is inderdaad zo, de wagens die zijn steeds sneller uitgerust om sneller op te trekken. En mensen met een zware voet, die kunnen dat inderdaad gemakkelijk. Ik ga niet zeggen, het is niet verantwoord, dat is iets anders. Maar de mogelijkheid is het inderdaad bestaat.
Dan keren we nog even terug, Paul, naar de vorige week, vorig weekend. Dan was er op zaterdagavond de avond van de vrijwilligers en ook de avond van Onder de Rok met CK van Maldegem. En je hebt ondertussen vernomen dat daar wel wat problemen rond zouden gerezen zijn.
Ja, het eerste was een technisch probleem. Dat was inderdaad, ja, ik
dat
vond
opvallend,
dat
ja.
De micro's en dat dat een ramp was. Ik moet onmiddellijk zeggen, dat is niet de schuld van het Comité voor Initiatief. Want zij hadden die PA ingehuurd. En achteraf hebben ze vernomen dat de man van de techniek, dat die gewoon in Antwerpen gebleven was. Dus hebben ze hier iemand optrommelen om zijn taak over te nemen. En dat is inderdaad grandioos mislukt. Dat was het eerste probleem. Het tweede probleem, dat is volgt dan later. Dat er zijn, voor zover ik weet, nu al twee boze brieven toegekomen bij het Comité voor Initiatief. En ik vernam vrijdagavond van de voorzitter van het Kermiscomité van Middelburg dat er ofwel al een brief vertrokken is of een brief in de maak is van dat Kermiscomité naar de gemeente toe om hun ongenoegen te uiten over de organisatie van vorige week zaterdag op de markt hier. Waarom? Zij gaan ervan uit, dat Kermiscomité, Maldegem heeft 52 weken om iets te organiseren. Er zijn zoveel weekends dat er in Maldegem niks te doen is. En ze organiseren het op een dag van onze kermis. Zij verwachten dat de vrijwilligerswerkers van Middelburg op de markt aanwezig zijn, maar ze het organiseren op de dag dat wij onze grootste punt van onze kermis vieren. Dus dat denk ik dat zijn ze een beetje ontstemd over. Een andere brief komt van de Culturele Raad, die gericht is aan het Comité voor Initiatief. En die zijn een beetje boos, omdat de Culturele Raad niet bij de organisatie betrokken was. Die zeggen, als er nu één raad of meerdere raden kunnen aantonen wie vrijwilligerswerkers zijn in Maldegem, dan zijn dat zeker de adviesraden. En wij zijn er ooit in gekend. Er is, voor zover ik weet, is er al een antwoord op weg van het Comité voor Initiatief naar de Cultuurraad en ook naar het bestuur van KVLV Middelburg, die ook zijn ongenoegen heeft geuit over het organiseren van die activiteit op de kermis. Omdat die mensen ook een eigen actie hadden in Middelburg. Mm-hmm.
Goed, we zijn nu wel toe aan het algorde. Misschien ook nog even meegeven, vooral je de punt aan te vatten, dat is dat onze gemeenteraadsleden binnenkort ook sportief uit de hoek zouden moeten komen, namelijk op zaterdag 15 september, maar daar gaan we later nog op terugkomen, zou er, Paul, een match georganiseerd worden, een basketbalmatch ten voordeel van Koop tegen Kanker. En het zou het gemeentepersoneel zijn die het opneemt tegen de mensen van de gemeenteraad.
Ja, moet zeggen, met alle respect voor die actie, maar ik vond ergens dat ding dat we daar in de gemeenteraad veel te veel tijd aan verspild hebben. Als iedereen die een actie organiseert van plan is van dat voor te stellen en uitbundig, want alle gemeenteraadsleden zijn er vlot op ingegaan, er werd zelfs al een match gespeeld in de raad van zelf, dan verbaal. Ik vind dat wij daar inderdaad nog veel tijd aan verloren hebben. Als je ziet dat wij een dagorde hadden waarvan gedacht werd dat dat een makkie was. En dat wij teruggaan naar vroeger. Dat wij dat op maximum anderhalf uur, dat het rond zou zijn. Dat we er inderdaad terug tot 11:30 gezeten hebben. Dan vrees ik als wij echt een keer een dagorde hebben met echt zware punten. Dat we dan de hele nacht gaan blijven. Ik moet ook zeggen, er zijn een aantal zaken geweest waarin slecht gescoord werd. Onze burgemeester die is er weer in geslaagd om discussies zelf uit te lokken. Je moet dat inderdaad niet moet doen. Je moet inderdaad het debat leiden, maar je moet het niet zelf uitlokken. Je moet ook geen drie keer de stemming gaan vragen over eenzelfde punt. Dat is inderdaad niet nodig. Als hij zegt, we gaan stemmen, dat hij dan stemt. Er zijn dan ook een aantal discussies geweest die te ver uitgedijnd zijn. Als je over een bepaald punt een discussie hebt, dan vind ik dat men zich aan dat punt gaan houden en niet een discussie van twee gemeenteraden terug politiek te herbeginnen opraken. Dat is gewoon, voor mij is dat gewoon tijdverlies, zoiets.
Ja, de dagorde, Paul, eerst misschien zeggen, vooraleer we wat Sinterklaas gaan spelen, dat er een minimumnorm werd vastgesteld voor de lokale politie van Maldegem. Die werd vastgesteld op 41, dat zouden 22 gemeentepolitiemensen zijn die overgaan en 19 mensen van de vroegere Rijkswacht. En zo komen we aan 41. Dat die politie, de lokale politie, wel wat geld gaat kosten, dat hebben we al vroeger meegegeven. Wat daar ook nog bij kwam in de mededeling was dat ook de brandweer blijkbaar wat meer geld gaat kosten in de toekomst, dat daar ook minder subsidiering wordt voorzien. En ik had de indruk dat daarmee weer een beetje nationale politiek werd uitgespeeld, lokaal, want uiteraard worden die subsidies niet lokaal toebedeeld, maar wel nationaal. En dan hadden we een beetje de indruk dat Sinterklaas dit jaar vrij vroeg valt, Paul, want de gemeentepersoneelsleden die krijgen heel wat voordelen toegeschoven, nu terecht denk ik. Zo zal er een euro minikit worden uitgedeeld aan de mensen van de gemeente. U weet dat dat euromunten zijn die eind dit jaar worden bedeeld, ten einde vertrouwd te raken met die euro. Ook maaltijdchecks gaan in vanaf 1 september aanstaande. Mensen gaan daar 224 frank per gewerkte dag krijgen. Over die punten was er geen discussie. Maar als we het hadden over een hospitalisatieverzekering vanaf 1 januari van volgend jaar, dan was er wel een meningsverschil tussen de visie van de meerderheid en die van Agalef. En ik ga daarvoor even naar mevrouw Rosie van Hoeken, die hier Agalef vertegenwoordigt, mevrouw van Hoeken. Jullie hadden liever gezien dat personeelsleden die deeltijds werken, dat die ook volledig de premie zouden terugkrijgen van het gemeentebestuur. Want misschien is te zeggen, hoe het systeem nu werd voorgesteld, mensen die dus deeltijds werken, die zouden dus pro rata de premie terugbetaald krijgen. En ook familieleden van die gezinsleden, als zij 5 jaar in dienst zijn, die zouden aan aanmerking komen voor terugbetaling van de premie. Maar ook weer zouden zij dan het personeelslid volgen. En als dat dus deeltijds zou werken, dan zouden ze ook maar deeltijds die premie terugkrijgen. Mevrouw Van Hoeken, jullie hadden liever gezien dat de premie volledig zou te lasten genomen worden van het gemeentebestuur.
Ja, waar gaat het eigenlijk om? Dus het gemeentebestuur betaalt de premies voor de hospitalisatieverzekering. Waarom doet ze dat? Als een extra legaal voordeel, zal ik het noemen, iets extra dat bovenop het loon komt. Een stimulans naar haar werknemers toe. Wat gebeurt er hier nu? Je werkt fulltime. Stel, je hebt die premie al zelf, je bent daar zelf op ingeschreven. Dus de gemeente gaat dat nu voor u betalen. Dat is een mooie winst in uw portefeuille. Voor iemand die fulltime werkt, nog die premie niet betaald. Die krijgen dan nu ook betaald. Ook een mooie winst. Iemand die halftijds werkt, die premie ook betaald. Krijgt hij nu half de helft terugbetaald, dat is ook een mooie winst. Dus, laat dan zeggen, dat is toch een mooie winst. Maar iemand die halftijds werkt, die premie niet betaalt, die wordt nu aangeboden van, kijk, je mocht hier op die hospitalisatieverzekering ingeschreven zijn, maar wij betalen de helft, je moet de helft zelf nog eens betalen. Dus dat betekent, die mensen moeten nog een keer geld uit hun portefeuille gaan halen. Ik kan mij goed voorstellen dat men dan zegt van, ja, als het zo zit, voor mij hoeft die premie niet. Voor die mensen is dat dan ook geen extra. Dus als je voor iedereen wil dat het een extra is, betaal het dan volledig. En de gezinsleden, als je wilt dat die ingeschreven zijn, laat dat dan aan de personeelsleden over. Als ze dat willen, betalen ze dan zelf. Ik vind niet dat het voor iedereen een even groot voordeel is op de manier dat het hiervoor ligt. Mm-hmm. En dan werden er excuses aangebracht van, ja, dat kan niet meer veranderd worden, het is al afgesproken. Ik vind dat zo'n punt kan besproken worden op een commissie. Iedereen, gemeenteraadslid kan daar zijn gedachten over zijn, kunnen tot een constructieve discussie komen. En niet een discussie zoals nu van, ja, het is afgesproken met de vakbond, punt gedaan, en het is te nemen of te laten. Of dan is het van, ja, we gaan er nu over stemmen. Het gaat over een principiële beslissing. Als wij dan zeggen, ja, principieel gaan we zeker akkoord. Dat wil ik ook nog een keer zeggen, principieel zeker akkoord, hè, maar niet zoals het hiervoor ligt. Als wij dat zeggen, wij willen stemmen voor de principiële beslissing om het te doen, maar niet volgens die modaliteiten, ah nee, dat gaat dat niet, het moet zo. Alhoewel dat ze dat 5 minuten eerder zeggen van, ja, het zal zo ook wel niet zijn zoals het hier op papier staat. Ja, dat zijn van die nutteloze discussies op het moment.
Ja, we gaan nog even naar andere mensen. Ik moet ze nog even voorstellen, daar ben ik daarnet vergeten. We hebben naast mevrouw Van Hoeken ook Wilfried de Metzenaren voor het Vlaams Blok en Willy Boulet voor de VLD. De CVP is blijkbaar vandaag de grote afwezige. Ze konden daar niemand vinden om vandaag naar de studio te komen. Meneer de Metzenaren.
Ja, ik denk ook dus, wij zijn in de laatste gemeenteraad, de eerste gemeenteraad dat ik in feite erbij zit, al verschillende keren geconfronteerd geweest met punten die op de dag worden komen in feite. Het is nu ook zo, die hospitalisatieverzekering, die gaan normaal in vanaf 1 januari 2002. Uh-huh. Ze vragen een principiële akkoord, dus een akkoord om dat te mogen uitvoeren. Hadden ze gewoon een principieel akkoord gevraagd om een hospitalisatieverzekering te laten afsluiten door de gemeenteraad, dan was ik nog akkoord geweest. Maar je krijgt in feite iets voorgeschoteld waar je in feite nog weinig in te zeggen hebt. Er is al met alles af en van alles afgesproken en je moet dan een principieel akkoord geven. Er zijn veel punten zodat wij altijd achter het net vissen. En waarom moet dat dan op de gemeenteraad gebracht worden, als het toch al alles beslist is? En wie beslist er daarover? Ik heb het dan ook nog gevraagd aan de voorzitter, dus aan de burgemeester. Is dat verschillend per gemeente? Ja? Dus er wordt per gemeente onderhandeld. Waarom kunnen ze dan niet op voorhand de gemeenteraadsleden of toch de fracties vragen, wat is jullie gedacht daarover? Mm-hmm. Maar in feite al met een oplossing afkomen en dan nadien het land goedkeuren en zeggen, ja, maar het kan misschien al niet nog een klein beetje veranderd worden. Ja,
misschien
dan
moeten we even advocaat van het duivel spelen nu, want het schijnt wel zo dat die wettelijke procedure zo voorzien is, dat er eerst overleg is met de vakorganisaties.
Ik heb moeten vaststellen dat een aantal raadsleden voor de woensdag hun huiswerk toch niet zo goed gemaakt hebben. Ik ga zeker de CVP aan dat punt niet verdedigen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is wel zo, als we het gewoon... Het gaat er hem gewoon over het principiële van die hospitalisatieverzekering. Dat is geen uitvinding van Maldegem. Dat is een sectorieel akkoord. En nu moeten wij, Maldegem net als alle andere gemeenten, de gewone rechtsprocedures en de wettelijke procedures in verband met overleg volgen. En het is een sectorieel overleg geweest en dat moet gebeuren voordat het punt aan de orde komt in de gemeenteraad. Dus het stuk dat het principe moest goedgekeurd worden. En nu, en dat is dan een andere zaak, als een bedrijf, want men moet op dat moment de gemeente gaan bekijken, als een bedrijf, als zij een hospitaal afsluit, als die een collectieve polis afsluit, dan vind ik, en dat heb ik ook niet gehoord bij de meerderheid, wat mogelijkheden te bieden heeft. Het is zo dat er 1001 varianten mogelijk zijn in hospitaliaverzekering. Ja. En dat men inderdaad daar op de gemeenteraad, bij ook van de meerderheid uit, geen woord van gezegd heeft. Men heeft gekozen, zegt men, voor OMOP, maar over wat OMOP te bieden heeft op dat vlak, dan heeft men niet gezegd, wat zijn de mogelijkheden, is het verplicht bijvoorbeeld, er zijn bepaalde maatschappijen die zeggen, als een firma aansluit voor hospitaal, ja, dan heeft men geen keuze, moet men aansluiten voor alle personeelsleden. Ik kreeg de indruk dat de burgemeester wil zeggen dat het zelfs niet verplicht is voor iedereen. Ik ken firma's die hospitaal aanbieden waar men zegt, kijk, men is verplicht van voor alle personeelsleden aan te sluiten. En ofwel worden deeltijds aanvaard, op een rato van hetgeen dat ze verstaan, of men is verplicht van de volledige premie te betalen. Maar inderdaad, op dat vlak is er geen informatie gegeven over wat de mogelijkheden zijn. En ik vrees ergens dat men die zelfs niet aangevraagd heeft, ook vanwege de meerderheid naar omop. En dat men daarom een beetje verplicht was, zich rond hen de muur te gaan bouwen om te zeggen, kijk, zo is ons voorstel. Het is nu ook zo dat dat het wel zo is, en daar heeft de burgemeester nog gelijk in, als zij aan het voorstel iets wijzigt, en hetgeen dat logisch is, het is nog altijd aan de gemeenteraad om de beslissing te nemen, dat men dan verplicht is van terug te gaan naar het overlegcomité, maar dat vind ik maar meer dan normaal. Als men dat zegt in de gemeenteraad, kijk, wij gaan niet akkoord, wij willen daar hier of daar een wijziging aan, dan moet men dan maar terugtrekken naar het overlegcomité. Dat is inderdaad juist.
Allee. Het feit dat dat op de gemeenteraad komt, dat eerst besproken wordt met de vakbond, dat is juist. Maar het kan ook besproken worden eerst op een commissie en daar een voorstel formuleren en met dat voorstel naar de vakbond gaan. Daar gaat het mee over. Je kunt ook zoiets bespreken op een commissie in besloten kring. Daar maak je het voorstel en dan ga je naar de vakbonden. Dat is perfect mogelijk. Wat betreft OMOP, waarom sluit men aan bij OMOP? OMOP, of dat RZPPO, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de provinciale en plaatselijke diensten, die instaan voor de uitkering van kinderbijslag en dergelijke, voor de personeelsleden van de gemeenteraad, die zijn aangesloten bij OMOP. En de aansluiting zou via RZPPO gaan. Wat maakt dat uit voor de gemeente? Dat kost hen etelijke manuren. Allee, het kost hen niet, als zij besluiten zelf een organisatie aan te spreken, kost hen dat vele manuren werk om die aanbesteding te maken en het onderzoek naar het meest voordelige, terwijl als er van uitgaan, RZPPO zal het werk voor ons wel gedaan hebben. Maar dan ga ik ook wel akkoord met hetgeen dat u zegt, van de gemeenteraad, het college dan, weet op het moment niet wat de OMOP aanbiedt. Zij veronderstellen, RZPPO heeft het werk voor ons gedaan en het zal wel goed zijn. En verder hebben ze toch wel niet gekeken.
Goed, wordt waarschijnlijk nog vervolgd, want het ging dus nu over de principiële beslissing. Nog één puntje, Paul, en dan gaan we even pauzeren. Nu waren er, een beetje tot mijn verwondering, geen woorden aan vuil gemaakt zijn dit keer. Dat is over de leningen die voorzien worden voor dit jaar. En dat zijn er toch wel heel wat. We hoorden van de schepen van Financiën, Remedie Jager, dat gij 5 miljoen voorziet met de looptijd van 5 jaar. En maar liefst 198 miljoen met de looptijd van 20 jaar. Voor dit jaar 2001, en dat werd gewoon droogweg meegedeeld en er kwam geen reactie op.
Ja, het is zo, dat is in feite, hetgeen hij nu aankondigt, is gewoon een verlengstuk in feite van de gemeentebegroting. Hè. Omdat over die leningen is in feite al beslist geworden bij de opmaak van de begroting. Daar heeft de oppositie en meerderheid zijn eigen stelling ingenomen. En die leningen die zijn bedoeld om werken te financieren. Dus als men destijds in de gemeenteraad de begroting goedgekeurd heeft, dan weet men dat men die lening moet aangaan. Nu is het zo, sinds enkele jaren heeft de gemeente besloten om te zoeken, want vroeger was het zo dat men voor iedere lening apart ging kijken waar men die lening zou kunnen afsluiten tegen de voordeligste voorwaarden. Nu zegt men, wij gaan ons pakket leningen voor een gans jaar. En nu kijkt men zelfs uit of dat niet mogelijk is voor meer dan 1 jaar een overeenkomst te krijgen met een bepaalde financiële instelling. Welke instelling kan de gunstigste voorwaarden geven voor alle leningen die wij in de loop van dat jaar gaan afsluiten? Dus het is ergens zoeken naar de meest voordelige manier om te lenen bij één financiële instelling.
Ja, Nibolé.
Ja, inderdaad, de oppositie heeft dat aan zich laten voorbijgaan. Het is zoals Paul zegt, in het begin, in de inleiding van dit programma, had Paul al gezegd, overbodige discussies. Met het discussiëren over de cijfers hadden wij terug een overbodige discussie die inderdaad al gevoerd is. Het zijn hoge cijfers, het is schandalig veel, 220 miljoen lenen op een jaar. Maar goed, wat ik zou willen zeggen, op die prijsvraag, op die rondvraag aan verschillende maatschappijen, om tot een goedkope lening te komen, zou ik willen zeggen dat dat gekomen is, dat het gemeentebestuur had georganiseerd onder druk van de oppositie. Want wij hebben hen duidelijk een paar jaar terug duidelijk gesteld dat de wet over de, op de overheidsopdrachten ook voorziet dat voor het aangaan van leningen er een openbare aanbesteding moet zijn, als, zoals we dat noemen, een aanbesteding, een prijsvraag aan verschillende maatschappijen. En dat kan alleen maar ten gunste zijn van de gemeentekas.
Goed, we gaan even kort pauzeren en dan staan er nog een paar openbaar werken op het programma in de Lindestraat en dan ook nog een BPA De Berken. Ja, Paul, we gaan door met de gemeenteraadsbespreking hier bij Saturnus, bij familieradio Saturnus Maldegem. Gemeenteraad van donderdag 5 juli. We gaan even naar de Lindestraat misschien, Paul, waar wegeniswerken op het programma staan en die moeten dringend uitgevoerd worden, al was het maar voor de wielerwedstrijd van volgend jaar, het Belgisch kampioenschap dat ook in Maldegem zal worden georganiseerd. Lindestraat, misschien even die straat situeren, waar ligt die?
Die ligt de kromme wegen als je van op het industrieterrein zit. Ik bekijk ze altijd van daar, de mensen van Klein bekijken van de andere kant natuurlijk, want het begint in aan de Krommeweg en het begint in feite aan de Urselweg. Als je van Kleid komt en je wilt naar de binnenweg naar Raden gaan nemen, zoals men zegt, dan ga je inderdaad de Urselweg in en daar heb je dan op uw, als je van het centrum van Kleid komt, op uw linkerkant heb je dan inderdaad de afslag naar de Lindestraat, naar de Kampel toe op. Dat is inderdaad de Lindestraat. Uh-huh. Dat is een van de straten die je zeker wij onze jeugd veel gebruikten om niet op te gaan fietsen. Want dat was inderdaad tegen de Ronde van Frankrijk, was dat ons een bergbeklimming dat we deden daar. En die berg, die wordt ook beklommen tijdens het Belgisch kampioenschap. De meerderheid die zegt, het is, die werken zijn dringend nodig, omdat de afwatering daar slecht is. Goed, ja, dat zal wel zijn, waarschijnlijk ook wel zo zijn. Maar men kan ook niet ontkennen, hetgeen dat de oppositie zegt, dat een stuk van de Lindestraat opgenomen is in de traject van het kampioenschap van België van volgend jaar. En dat men daar vanwege de BBB een aantal opmerkingen gemaakt heeft, net zoals voor de Kallerstraat en voor de ringbaan, dat als die wegenissen niet hersteld waren, dat het parcours niet goedgekeurd werd. Zo simpel is het. En natuurlijk, het is voor de meerderheid was het ideaal om te zeggen, kijk, de afwatering is er dringend aan verbetering toe. Het moet nu gebeuren. Daar komt het in feite gewoon wel op niet.
Mm-hmm. Dus, ja, meneer Boliet was jouw collega Patrick Gijsels van de VLD, die wat vragen had. Die zei, ja, er zijn toch wel heel wat andere straten in Groot Maldegem die dat wellicht meer en dringender nodig hebben dan de Lindestraat om hersteld te worden?
Ja, dat is misschien wel juist. Maar op zich hebben we als VLD geen probleem dat er verbeteringen zouden uitgevoerd worden aan de Lindestraat. We hebben dat bij de principiële beslissing maanden terug, waar we daar volledig mee akkoord. Maar wij komen terug tot de conclusie dat we dezelfde weg opgaan, lijkt met alle dossiers, voor eerst. Hè. De raming was 3,5 miljoen. We zitten nu al aan 5 miljoen. Hè. Want het college zet het hier op papier. Hè. Het zal 5 miljoen kosten. Laat ons maar zeggen, van 3,5 miljoen, het zal 7 miljoen kosten als de werken beëindigd zijn. En wij wensen dat er dan een keer een einde komt aan een dergelijke manier van dossiers brengen. Een kind van 6 maanden lepelen ze, lepel per lepel ze de pap in. En dat doen ze met ons als gemeenteraadsleden hier in Maldegem ook. Dat ze van de eerste keer openlijk voor de dag komen en zeggen we gaan er 7 miljoen aan hangen aan de Lindestraat. Daar hebben we dan ook geen probleem mee, dan kunnen we daar open over discussiëren. Hè. Ten derde zitten we daar met die eenmalige organisatie van die koers. Alles wordt nu ten spits gedreven en alles moet nu in gereedheid zijn voor die koers daar een halve dag te kunnen passeren. En ik weet niet, hetgeen dat Paul zegt, als dat juist is, dat het parcours zou afgekeurd worden. Ik denk dat de meerderheid dat eerder als een stok achter de deur zal gebruiken om die werken bij voorrang te laten uitvoeren. En ik stel dan ook in vraag, doen ze het voor de mensen in de Lindestraat, doen ze het voor de weggebruikers, of doen ze het voor die eenmalige organisatie, voor het blazoen van de gemeente of het blazoen van het schepencollege?
Moet nu wel zeggen, ik kan er zeker bevestigen dat inderdaad bij de eerste controle door mensen van de BBB, dat uitdrukkelijk gesteld is als de Kallerstraat en de ringbaan in dezelfde staat bleven als ze nu erbij liggen, dat inderdaad de omloop zoals die door het comité was uitgestippeld, dat die niet aanvaard werd.
En Paul, ik begin Allee, goed, ik heb zo de werken van de, ik noem dat de Raverschootstraat, dus de weg van Kruiske naar Raverschoot gevolgd. Ik heb gezien hoe dat die uitgelopen zijn, hoe mank dat daar de coördinatie verlopen is. En ik heb er mijn twijfels aan, als al die grote werken, zoals de Kallestraat, Ringbaan en noemt het maar, de Lindenstraat, Bijnenzaal, nog links en rechts wel wat verbeteringen moeten aangebracht worden, die we waar we niet van weten. Ik heb er mijn twijfels aan als dat allemaal zal gereed zijn voor die tegen die... tegen dat het kampioenschap hier moet verleden worden.
Wat moet zeggen, het is ook zoals je de... U was ook aanwezig op de vergadering in de Nogenpad. Als je de fasering ziet van de werken, dan is het toch zodanig gepland dat men de Kallestraat en dat eerst de ringbaan wordt aangepakt. Dat wil dus zeggen, onmiddellijk na het verlof, 6 augustus, als ik niet vergis, dat men al begint aan de ringbaan. Dus zie ik daar zeker geen probleem dat ze niet zo klaar zijn voor... Kallestraat wordt, de werken in de Kallestraat beginnen begin oktober. Dus zie ik niet in dat ze tegen eind mei niet zullen klaar zijn in de Kallestraat. Het laatste stuk, en dat is dan een stuk van Spanjaard zoekt, dat wordt pas aangevat in februari. En daar zou inderdaad de kans groot zijn dat misschien verder uit op. Maar voor de omloop zie ik inderdaad dat ze de werken zelfs zo gepland hebben, dat ze er zeker van zijn dat er stuk klaar zal zijn.
Nu, over die kostprijs, Paul, de schepen willen is er uiteraard niet, zij kan zich niet verdedigen. Maar je had daar wel een uitleg voor, dat die prijs altijd veel hoger komt dan de geraamde prijs. Ja, een uitleg die ik eerlijk gezegd niet goed heb begrepen, maar dat zal licht aan mij liggen dan.
Het is zo dat men inderdaad rekent, en daar is waarschijnlijk jullie beter op de hoogte dan wij ervan zijn, zit meer in de sector van bouwen en zo, dat men, als men iets gaat plannen, dat men zegt, kijk, er is zoveel vierkante meter of kubieke meter werk in, dus per kubieke meter wordt zoveel gerekend, dat is een standaardprijs. En dat men dan inderdaad, als men verder gaat, meer rekening houdt met de materialen en eventueel extra werk die erbij komt, dat die prijs moet aangepast worden. Als dat verschil echt zo groot moet zijn als we hier in Moldegem de laatste jaren gewoond zijn, dat is een andere vraag natuurlijk. Dat wil dan zeggen dat men, als men dat principe blijft hanteren, dat men dan inderdaad eens gaat moeten kijken of men van die basisprijs per eenheid, als men dat dan niet moet gaan optrekken, dat men dichter komt bij en inderdaad de echte cijfers.
Mm-hmm. Ja, want op die weg kunnen we niet voortgaan. Hè. We worden constant geconfronteerd met meer werken, met meer prijzen. De raming dient goed opgesteld te worden. Men kan gemakkelijk tot op 500.000 frank na ramen wat dat een werk kan kosten. En dan moet men zeggen, de knip om de beugel houden en zeggen, kijk, we hebben geraamd zoveel en we blijven erbij. Hè? Want dat is de CVP-tactiek hier in Moldegem. Trachten bij de principiële goedkeuring het project erdoor krijgen aan een lage prijs. Hè? Omdat iedereen daarmee tevreden is en dan lepel per lepel de prijs verdubbelen. Hè? Want het is principieel goedgekeurd, het gaat door. En de werken zijn begonnen en dan komen ze voor een dag mee meer werken en daar een paar miljoen bij en daar een paar miljoen bij en je kunt niet meer terug. Hè. Dat is de tactiek en dat is een slechte tactiek. Dat noem ik zuiver de raadsleden en de bevolking misleiden.
Goed, dan gaan we Paul nog even naar Kleid. Daar is de school toe aan verbouwingswerken, aan uitbreiding, maar daar is het probleem, want volgens het gewestplan is de zone... waar men wil die uitbreiding realiseren, parkzone, en dan moet er een BPA, een beperkt plan van aanleg, is dat geloof ik, worden aangevraagd, en dat kan enkel de gemeente doen.
Ja, dat is inderdaad zo. Er moet inderdaad iets gebeuren. De school die wil een aantal aanpassingen doen aan zijn infrastructuur, en dat is, zoals de zaken en de... indeling van de gronden in Kleid momenteel zijn, is dat wettelijk onmogelijk. Dus is het er maar één zaak op, de bestemming van die grond, die moet gewijzigd worden. En de school kan dat niet aanvragen, dat is enkel de gemeentelijke overheid die dat dossier kan in gang steken en dat ook dus naar voren brengen. En vond ik de vraag van Patrick Gijssen al een beetje vergezocht om de kosten door te rekenen aan die school. Ik moet eerlijk zeggen, wij zitten met nog BPA's die door de gemeente in gang gestoken zijn, waar geen prijs voor aangerekend is. En dan plots zeg ik, kijk, hier gaan we nu vanaf nu, vind ik een beetje een gevaarlijk precedent dat men gaat aanhalen. Wij zitten met, als men zegt, de argumentatie was dat de schoot de enige was die er voordeel bij had, dat is inderdaad juist. Maar als wij zien dat het BPA aan het OCMW voor een adelaarsarrestbron, daar zijn er ook een aantal mensen die er voordeel bij hebben, er is ook niks aan gerekend.
Nu, interessant, in de marge van dat punt, Paul, was ook weer de discussie die ontstaat rond de gemeenteschool op de Kruipuit, of die al dan niet nog een gemeenteschool moet blijven, want dat kost uiteraard geld. En er zou wel eens kunnen gedacht worden aan die gemeenteschool af te stoten naar ofwel het officiële net ofwel het vrije net. En ik had de indruk, meneer Boulet, dat ook binnen de VLD daar wel wat oneenigheid zou kunnen over zijn. Want jouw collega Paul van Nieuwenhuizen lijkt daar voorstander van te zijn om die taak af te stoten, zeg maar, en over te laten aan het bestaande onderwijs hier in Maldegem. Maar ik heb de indruk dat jij daar persoonlijk niet zo gelukkig mee bent.
Dat is juist. Ik ben er niet gelukkig mee. Ik ben er radicaal tegen, als ik het zo mag stellen. Goed, mijn collega heeft dat een paar keer geponeerd reeds, tijdens discussie en commissies en zo. Dat is voor zijn rekening, maar ik ben daar radicaal tegen. En dat eventueel discussies kan teweegbrengen in de VLD, dat zou wel kunnen. Ik heb het er trouwens al voor verwittigd. En ik sta niet alleen in de partij die er radicaal tegen is. Ik vind, dus wat betreft de gemeenteschool van de Krapuit, als wij dit overgeven naar de een of andere gemeenschapsonderwijs, wij daar een kaakslag toe brengen aan al die mensen die daar ook een zeer veel vrijwilligerswerk gedaan hebben. Aan de ouders en ook voornamelijk aan de leerkrachten. Want ik denk dat het toch de bedoeling moet zijn van een kwalitatief onderwijs te leveren. Wij hebben daar een prachtig patrimonium, een van de weinige pareltjes aan het patrimonium van de gemeente Maldegem. Dat patrimonium blijft. Maar wij, met een overheveling, degraderen wij daar de dienstverlening naar de bevolking toe en voornamelijk naar de Krapuit toe. Het ligt bij mij wel zeer gevoelig, want ik herinner me nog goed, vlak voor de fusie, heeft dus mijn pa schepen van onderwijs, als eerste schepen in Maldegem, daar ook een lans voor gebroken voor het behoud van die school op de Krapuit. Want de overheid ging die school dicht doen om reden van bouwvalligheid en niet voldoende goede klaslokalen. Er zijn daar zeer vele miljoenen in geïnvesteerd dan door het gemeentebestuur om die accommodatie te vernieuwen. Wij staan daar nu met een prachtig schoolken, een oudercomité die zeer hard werkt, die veel doet, leerkrachten die daarmee begaan zijn, die dus zeer veel doen voor die school en het aantal leerlingen stijgt constant en blijft stijgen. En ik vind dat dus, dat zal gewoon geen verbetering meebrengen voor de Krapuit. En ik stel dan ook de vraag, zullen wij dan op de Krapuit de jaarlijkse kermis nog kunnen organiseren in die school? Bijkomstig, maar er is daar anders geen enkele accommodatie voor iets te organiseren. Ik zie in Maldegem nog niet zoveel kermissen georganiseerd worden in scholen, dus ik stel daar de vraag bij. Goed, ik denk dat wij dat voor die 5 miljoen dat kost, als dat ook al 5 miljoen is, dat we dat moeten behouden.
Goed, discussie, Paul, die wellicht later al gevoerd wordt, al menen we toch in de wandelgangen al opgevangen te hebben dat er wel links en rechts onderhandelingen bezig zouden zijn om die school over te laten aan het vrije onderwijs.
Ik moet nu eerlijk zeggen, ik weet niet hoe lang dat wie al meedraait in de politiek, maar het is niet de eerste keer dat wij met een fusie van onderwijsinstellingen geconfronteerd worden. Wij hebben het in Kleid meegemaakt. En als ik de resultaten zie in Kleid, dan kan ik zeker niet zeggen dat er een verslechtering geweest is in die samenvoeging van de scholen daar. Dat is één. Ten tweede, wat betreft het feesten in de school. Middelburg Kermis ligt pas achter ons. En ik zie dat er ook een deel van de activiteiten in die school doorgegaan zijn. En als ik me niet vergis, is het. Men moet, als ik uw fractievoorzitter een beetje kan volgen, heeft hij het niet alleen voorzien op de scholen. Het is ook zo, hij stelt, en dat is niet de eerste keer, dat, en hij zit er blijkbaar mee op dezelfde golflengte van de schepen en de jager, dat we even, en dan gaat dan zuiver om financiële redenen, de kerntaken van de gemeente wil bekijken. En een van die kerntaken, zegt hij, dat is het onderwijs, en moet dat nog te lastig genomen worden van de gemeente. En ik vind, als men daar inderdaad naar een discussie wil gaan binnen de gemeenteraad, boven de partijgrenzen heen, dat zou ik inderdaad zeer hard toejuichen, dat men er vooruit komt om te zeggen, kijk, dat zijn de taken voor de gemeente, en daar gaan we ons in de toekomst inderdaad aan houden, dat daar misschien
ik wou nog even naar de speelterreinen, want dat is een punt van Aglef wat werd toegevoegd. Maar er was ook, en dat moeten we eerst nog even kort meegeven, een punt bij hoogdringendheid. Althans, het was de bedoeling van de meerderheid om dat nog aan de dag worden toe te voegen. Het ging dan over de Ronde van Frankrijk, die morgen hier in onze contreien passeert. Maar daar heeft de oppositie tactisch een stokje voor gestoken, Paul.
Ja, het is zo. Ik ga het zeggen, het is gewoon een blunder geweest van de meerderheid. Dat is alles. De burgemeester die kon het aan bij het begin van de zitting dat er nog een punt komt bij hoogdringendheid, had hij op dat moment de stemming gevraagd, dan kwam die er. Mm. Het einde van de gemeente had niet meer. Zo simpel was het. Het is zo dat men nu een politiek element moet stemmen in verband met de Ronde van Frankrijk. Er moeten een aantal zaken wettelijk geregeld worden wat betreft het verkeer langs een aantal straten in Adegem, waar de Ronde van Frankrijk passeert morgen in de namiddag. En er moet daar een politie-reglement voor gemaakt worden en dat moet voor de gemeenteraad komen. Nu, de kritiek van de oppositie is waarom dat de Ronde van Frankrijk door de gemeente komt, dat is al maanden, bijna een jaar, gekend. En pas nu komt men met dingen.
Dus niet echt hoogdringend, daar komt het op neer.
Dat moet ik toch voor een stuk tegenspreken. Ik ben ervan overtuigd, hadden wij het politie-reglement gestemd op het moment dat de eerste keer het traject vastgelegd was, dat we nu terug toch met nog een keer iets zouden gezeten hebben. Waarom? Omdat het eerste traject van de Ronde van Frankrijk in het Meetjesland dwars door ons centrum ging.
Ik wens niet tussen te komen inhoudelijk op dat politiebevel of dat politiereglement, maar wij zijn al een paar gemeenteraden zitten bij dat te bekijken om die hoogdringendheid, waar ze te pas en ten onpas mee afkomen, de meerderheidspartij, om die te blokkeren. Want wij weten al geruime tijd dat wij dat kunnen blokkeren. En dat wist onze burgemeester blijkbaar niet, dat een 2/3 meerderheid moet zijn om een hoogdringendheid. Ik spreek niet over het reglement, over de hoogdringendheid. Dat er een 2/3 meerderheid moet zijn. En het is zo dat wij voortaan als oppositie zullen beslissen over de hoogdringendheid.
Goed, dan gaan we nog even naar mevrouw Van Hoeken, Rosie. Jullie hadden geconstateerd, naar aanleiding van een incident dat er geweest is op een speelterrein aan de jeugdlokalen in ons Sint-Anna-park, dat er wel wat zou kunnen schorten met de controles die moeten gebeuren op de veiligheid van die toestellen. Ja, leg eens uit.
Er was dus een incident geweest op een van de speelterreinen waarbij een kindje van de schommel was gevallen, omwille van het feit dat die schommel gebroken was. Dus onze vraag was dus eigenlijk van, wat doe je met het toestel dat gebroken is? Wordt het hersteld? Hoe wordt het hersteld? Ook wel, hoe zit het met de controle op die speeltuigen? En dan hadden we ook nog een vraag van, er staat daar niks, naar wie kan men bellen op het moment dat er een tuig breekt? Kan er daar een plakkaat gezet worden met de vermelding van de jeugddienst of de gemeentedienst waar men kan naartoe bellen om dat te melden? Ook omwille van het feit dat er een nieuw KB uitgevaardigd is die dat verplicht om dat te doen. Nou, in het kader van dat nieuw KB, in verband met speeltrein, hebben we dan ook de vraag gesteld, wanneer ga je dat uitvoeren en wanneer zal het uitgevoerd zijn? Dat was onze vraag eigenlijk.
Nu, de schepen van jeugd, mevrouw Robijn, leek nogal gepikeerd te zijn door jullie tussenkomst. Ze zei dat jullie eigenlijk wel een beetje lieten doorschemeren dat die controle niet goed zou gebeuren. Misschien randopmerking daarbij is toch dat die controle eigenlijk door eigen personeel gebeurt. Nu wil ik niet gezegd hebben dat dat niet capabel zou zijn om die controles te doen, maar ik stel me de vraag, moest men dat laten doen door een privéfirma, zou men dan niet sterker staan als er bijvoorbeeld een incident zou zijn? Want nu laat je toch een beetje de schijn van rechter en partij te zijn als je een incident hebt, terwijl als je kunt een controle voorleggen van een privéfirma, je dan eventueel ook die privéfirma kunt aanspreken als er een incident zou zijn.
Ik denk dat dat, voor mij maakt dat eigenlijk geen probleem uit wie dat nu controleert, als die mensen daar capabel voor zijn om dat te doen. Hoe dan ook, als een andere firma dat doet, zij keuren het goed. De dag daarna is er een accident, het is nog altijd een gemeentetuig. Een tuig op een gemeentepleintje. Dus de gemeente blijft nog altijd verantwoordelijk voor haar toestellen. Ja, wie dat de controle gedaan heeft op dat moment, de controle is gebeurd en blijkbaar goedgekeurd geweest. Dus bij ons gaat het over de controle, is er gebeurd, er is nu een fout gebleken, wordt ze hersteld, hoe wordt het aangepakt? Eigenlijk gaan wij daar wel vertrouwen in dat die controle goed gebeurt.
Ja, maar het is wel zo, dat is juist wat je zegt, maar het is wel zo, voor de publieke opinie zal er men toch altijd van uitgaan dat het en dat u en dat de twee partijen in één persoon verbinden.
Dat is
inderdaad. En dat inderdaad dat de scheep een beetje in haar hartgebied was. Vooral op de manier waarop de Herwin de zaak geformuleerd heeft in zijn zaken. Want ik had er één zin uitgepikt en dat kon ik eraan volgen. Dat hij zich vragen stelde over de manier waarop de controle gebeurde. Ja, dat was inderdaad een beetje voor mij tendentieus geformuleerd. Dat kon ik inderdaad ook wel in komen.
We gaan eruit moeten, Paul, misschien als slot, als ludiek slot nog een suggestie meegeven. Die we dan in de wandelgangen hebben opgevangen. Misschien kunnen sommige gemeenteraadsleden die toestellen controleren. Er zijn er wel een paar die denk ik daarvoor in aanmerking komen. Goed, we gaan eruit. Volgende week zondag, luisteraars, praat ik met Schepen Anneke Gobijn. Maar dan wel over de programmering van ons cultureel centrum, de Hogenpad. Dat voor volgende week. Bedankt aan John Westland voor de techniek. Zo dadelijk krijg je Robbie van Gelderen.